We kunnen samenlezen uit Gods woord in Jacobus hoofdstuk 2, vers 14 tot vers 26. Ik lees voor de NBG-vertaling. Jacobus hoofdstuk 2, vanaf vers 14 tot vers 26. Zo zegt Gods woord. Wat baat het, mijn broeders, of iemand al beweert geloof te hebben, als hij geen werken heeft? Kan dat geloof hem behouden? Stel dat een broeder of zuster gebrek heeft aan kleding en aan dagelijks voedsel, en iemand onder u zegt tot hen, gaat heen in vrede, houd u arm en eet goed, zonder hen echter van het nodige voor het lichaam te voorzien. Wat baat dit? Zo is het ook met het geloof. Indien het niet met werken gepaard gaat, is het op zichzelf genomen dood. Maar zal iemand zeggen, gij hebt geloof en ik heb werken. Toon mij dan uw geloof zonder de werken en ik zal u mijn geloof tonen uit mijn werken. Gij gelooft dat God één is. Daaraan doet gij wel. Maar dat geloven de boze geesten ook en zij sidderen. Wilt gij weten, gij dwaas mens, dat het geloof zonder de werken niets uitwerkt? Is onze vader Abraham niet uit werken gerechtvaardigd toen hij zijn zoon Isaac op het altaar legde? Daaruit kunt gij zien dat zijn geloof samenwerkte met zijn werken en dat dit geloof pas volkomen werd uit werken en het schriftwoord werd vervuld dat zegt, Abraham geloofde God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend. En hij werd een vriend van God genoemd. Gij ziet dat een mens gerechtvaardigd wordt uit werken en niet slechts uit geloof. En is niet evenzo Rachab de hoer uit werken gerechtvaardigd toen zij de boodschappers in huis nam en langs een andere weg liet heen gaan? Want gelijk het lichaam zonder geest dood is, zo is ook het geloof zonder werken dood. Tot daar het lezen van Gods woord. Broeders en zusters, de reden dat ik voor dit onderwerp gekozen heb, is uit belangstelling voor de tijd waarin we leven. We moeten de tijden onderzoeken en zien te verstaan, zegt de Bijbel ons. Want aan naar gelang de tijd waarin men zich bevindt, werd dit gedeelte dat ik gelezen heb, of het onderwerp waar het over vandaag gaat, naar gelang de tijd waarin men zich bevindt, werd er vaak meer nadruk gelegd aan de ene kant, of nadruk gelegd langs de andere kant. Ofwel werd geloof meer benadrukt, ofwel werden de werken meer benadrukt. Kerkgeschiedenis staat er jammer genoeg vol van zulke periodes. Denk maar aan het middeleeuws katholiek gebruik van aflaten, waarbij men letterlijk zich een plaats in de hemel kon afkopen. En denk ook aan de reactie die daarop volgde uit protestantse hoek en de latere reformaties, die sterk benadrukte dat men alleen door geloof behouden wordt. En je zou gaan denken dat wij van onze fouten geleerd hebben. Maar toch lijken die invloeden van ver vervlogen tijden nog altijd door te werken tot op vandaag. De katholieke kerk heeft dan wel de praktijken van aflaten gestopt, maar het idee dat men zich een plaats doorwerken kan verwerven in de hemel, dat idee bestaat nog altijd. Als je goed genoeg werken doet, dan kom je zo in de hemel. Die idee's blijven bestaan, die aflaten zijn misschien weggevallen. En vanuit protestants en evangelische hoek is de gedachtegang van door geloof behouden te worden zijn eigen gangetje gaan leven tot wat wij nu kennen. Ik heb mijn ticket op zak. Ik ben gered en behouden en wat ik verder doe met mijn leven, dat speelt geen rol. Dat is een eigen gangetje beginnen te leven. Als je het zo zwart-wit stelt, dan lijkt het een probleem te zijn van verschillende geloofsdenominaties, protestanten en katholieken. Maar laat je niet misleiden, want dat is niet de essentie van de zaak. Want ook op individueel vlak, denk maar, voor ieder persoon afzonderlijk, lijkt het er wel een spanningsveld te bestaan voor meer nadruk te willen leggen op geloven en of meer nadruk te willen leggen op die werken. En steeds wordt de Bijbel erbij gehaald om de eigen insteek te rechtvaardigen. En dat is tragisch. Dat is pure tragedie, want de tragedie ervan is dat wij mannen Gods tegen elkaar gaan uitspelen. Naar gelang de eigen insteek zal de een vaak Paulus citeren En naar gelang de ander insteek zal de ander vaak Jacobus citeren die we gelezen hebben deze morgen. Mochten de Corinthiërs over onze tijd getuigen, denk niet dat dat een goed woordje zouden zijn. Ik ben van Paulus en ik ben van Apollos en ik ben van Kefas. Dat begint er een beetje op te gelijken. Mensen die meer de nadruk willen leggen gaan Paulus aanhalen als inspreekbaas en anderen gaan dan weer Jacobus aanhalen als inspreekbaas. Zouden Paulus en Jacobus elkaar soms tegenspreken? En weet je wat me trouwens opgevallen is, broeders en zusters? Als mensen graag hun gelijk willen halen uit de Bijbel, dan wordt om de een of andere reden het meest vandaan nog de aartsvader Abraham erbij betrokken. God alleen weet waarom. Dit was in het verleden al het geval. Denk maar aan de Bijbelstudiereeks met Michael over de brief aan de Galaten. De Galaten werden ook verwaard door tot Christus bekeerde fariseërs die meenden dat de Galaten zich naar het voorbeeld van Abraham nog moesten laten besnijden. Want, zeiden ze, nadat Abraham door God op grond van geloof gerechtvaardigd was, Genesis 15, vers 6, daarover straks meer, moest Abraham zich nadien nog laten besnijden op hoge leeftijd. Zie je, broeders en zusters? Vanaf dat mensen hun gelijk willen halen, gaan ze de mosterd halen bij Abraham. Conflict tussen Palestijnen en de moslim is ook al zo. Abraham is onze godvader. Nee, het is onze godvader. Dus om een of andere reden komt Abraham er altijd in terug. Zoals gezegd, citeert de een graag Paulus en de ander graag Jacobus over hoe zij naar het leven van Abraham keken. Klassiek wordt Paulus geciteerd uit de Romeinenbrief, meer bepaald Romeinen 4, vers 2 en 3. Daar tegenover wordt dan Jacobus geplaatst, hoofdstuk 2, vers 21 tot 23. Ik zal voor het gemak de beide passages eens voorlezen na elkaar. Ik begin bij Romeinen 4, vers 2 en 3. Want indien Abraham uit werken gerechtvaardigd is, dan heeft hij roem, maar niet bij God. Want, wat zegt het schriftwoord? Abraham geloofde God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend. Aldus Paulus. Versus Jacobus 2, vers 21 tot 23. Is onze vader Abraham niet uit werken gerechtvaardigd toen hij zijn zoon Isaac op het altaar legde? Daaruit kunt gij zien dat zijn geloof samenwerkte met zijn werken en dat dit geloof pas volkomen werd uit de werken. En het schriftwoord werd vervuld dat zegt, Abraham geloofde God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend en hij werd een vriend van God genoemd. Aldus Jacobus. Dus op het eerste zicht, broeders en zusters, lijkt er inderdaad sprake te zijn van een tegenstelling. Twee mannen Gods, hè, alle twee ingegeven door één en dezelfde geest, brengen alle twee vanuit een verschillende standpunt hun gedachten op de visie van het leven van Abraham. En de ene die meer de nadruk wil leggen op dat, gaat dat er naar voorschuiven. En de ander die meer nadruk wil leggen op het andere, zal het andere naar voorschuiven. Dat lijkt hier tegenspraak te staan in de Bijbel. Oppervlakkig. Het draait dus allemaal zowel bij Paulus als bij Jacobus om die ene bewuste zin in Genesis 15, vers 6. Laten we er even naartoe gaan. Genesis 15, vers 6. Zo zegt God woords, en hij geloofde in de Heere en hij rekende hem toe als gerechtigheid. Eerst Paulus zijn insteek. Abraham werd rechtvaardig verklaard op grond van zijn geloof, met de nadruk op God die rechtvaardig verklaart. Ook benadrukt Paulus dat rechtvaardiging geen eigenschap is die iemand uit zichzelf zou bezitten. Alleen de enige echte rechter die verklaart rechtvaardig of niet. Dus het is geen eigenschap geweest van Abraham zelf. Het is een eigenschap die hem toegerekend heeft. Paulus kijkt naar het leven van Abraham vanaf die vers. Vanaf vers 6 in hoofdstuk 15. Vanaf dan kijkt hij naar het leven van Abraham. Jacobus zijn insteek. Hij kijkt eerder naar het leven van Abraham als een cyclus. De hele levenscyclus van Abraham. En naar zijn wandel. En hij kijkt terug op Genesis 15, vers 6, vanuit een ander stuk. Hij kijkt terug naar dat gedeelte dat we net gelezen hebben, vanuit Genesis 22. Hij ziet zo terug naar het leven van Abraham, te kijken, niet als beginpunt, maar hij kijkt erop terug. Voor Genesis 22 staat in de Joodse traditie gekend als de Akedah. Het offeren van Isaac, zijn zoon. Je moet dat maar eens lezen voor jezelf. Genesis 22, vers 9 en 10. De daad, of het werk van geloof, vervolmaakte het geloof van Abraham. En hier gebruikt Jacobus een uitdrukking die nergens anders te vinden is in het Nieuwe Testament. Een geloof die vervolmaakt wordt. Dat vind je eigenlijk nergens anders terug. Er is één passage die het meest vandaan nog benadert, en dat is Johannes 4, vers 12. Ik geloof 1 Johannes 4, vers 12, excuseer. 1 Johannes 4, vers 12. En daar staat: indien wij elkaar lief hebben, blijft God in ons en zijn liefde is in ons volmaakt geworden. Dat wil niet zeggen dat Gods liefde onvolmaakt is, totdat wij elkaar pas gaan liefhebben, dan pas zijn liefde volmaakt wordt. Dat is niet wat het zegt. Het zegt eerder dat Gods liefde tot uiting komt in ons. Zijn beoogde doel wordt bereikt in ons wanneer wij zijn genade beantwoorden door elkaar te gaan liefhebben. Dat is wat het wil zeggen. Het doel van God, dat wij elkaar liefhebben, wordt bereikt als wij elkaar gaan liefhebben. Het is volmaakt geworden wat God met ons van plan is. Zo bezit Jacobus ook het geloof van Abraham. Het is volmaakt geworden door de daad die hij stelde. Het heeft Gods doel bereikt. Zijn gehoorzaamheid is volmaakt geworden. Dat is wat God wil bewerken in het leven van Abraham. Let wel op, dat wil niet zeggen dat Abraham een perfect geloof had. De Calvinisten verdedigen dat. Abraham was de perfect superman. Maar dat is niet zo. Wel benadrukt Jacobus dat oprecht geloof altijd rechtvaardige daden in het leven van christenen zal bewerken. Rechtvaardig geloof zal altijd die daden voortbrengen die rechtvaardig zijn in Gods ogen. Dat kan niet anders. Ik kan er straks iets meer over zeggen. We kunnen dus eenvoudigweg besluiten dat de tegenstelling in feite geen tegenstelling, maar eerder vullen Paulus en elkaar, Paulus en Jacobus vullen elkaar perfect aan. Ze vertrekken vanuit verschillende oogpunten en toch hebben ze beide gelijk. Jacobus benadrukt de gehoorzaamheid van Abraham en Paulus benadrukt de verklaring van God dat Abraham gerechtvaardigd is. Dat is geen tegenstelling. Dat is een perfecte aanvulling van elkaar. Voor wie dus meent dat Paulus de pleiter is voor geloof zonder werken, die vergeet er ook trouwens bij te lezen hoe hevig Paulus pleit tegen zogenaamde christenen die hun gedrag nooit verandert. Lees maar eens in Korintiërs 6, vers 9 en 10, gaat u voorlezen, en daar staat, en dat is Paulus die spreekt, hè. Of weet gij niet dat onrechtvaardigen het koninkrijk Gods niet zullen beërven? Dwaalt niet, hoereerders, afgodendienaars, overspelers, schandjongens, knapenschenders, dieven, geldgierigen, dronkaards, lasteraars of oplichters zullen het koninkrijk Gods niet beërven. Wie in deze dingen niet radicaal verandert, die misleidt zichzelf. Dus Paulus is wel de zogenaamde spreekbuis voor gerechtvaardigd worden door geloof. Je ticketje is op zak. Maar als die zaken niet veranderen en daar aanwezig blijven, misleid je jezelf. Dus Paulus is eigenlijk pastoraal gezien volkomen eens met Jacobus. Ze staan volledig op dezelfde golf. Het is dus dwaasheid te menen dat je Paulus of Jacobus voor je eigen karretje kunt spannen. Ben je zelf geneigd meer nadruk te leggen in ofwel geloof of in ofwel werken? Je bent verkeerd bezig. Door de werken alleen te gaan benadrukken, ga je niet zover geraken. De werken alleen, zonder geloof, betekenen niets. En geloof zonder werken, dat is een dood geloof. Leidt ook tot niets. De vraag is het dan altijd verkeerd om de een meer te benadrukken dan het andere? Is dat een fout dat je dan doet? Als je de een wilt meer benadrukken dan het andere, ben je dan altijd fout bezig? Ik denk van niet. Ik denk dat de Bijbel ons net beide gegeven heeft, niet om elkaar met de kop in te slaan en ons gelijk te halen, maar net met het oog op de tijden die veranderen. Wanneer de tijd en de maatschappij om ons heen naar het een of naar het andere neigt, dan moeten wij, hetgeen dat scheef dreigt te groeien, recht trekken. Dat is Gods wijsheid. Daarom hebben wij beide insteken. Als we zien dat we meer afgaan naar criticisme werken te doen, dan moeten we voorhouden dat gerechtvaardigd wordt door geloof. En dreigen we te veel af te wijken in leef er maar op los, je bent safe, moeten we ook die mensen terugbrengen in werken, moeten getuigen van het geloof dat hij jou leeft. We hebben die beide insteken net om te gebruiken om het scheefgegroeide weer recht te trekken. Dat is Gods voorzienigheid en Gods wijsheid. Dan is de vraag, in welke richting zijn de christenen in onze tijd aan het afdrijven, denk jij? Meer naar links, meer naar rechts. Mijn mening is recht duidelijk. Recht voor de raap. Ik heb gekozen om Jacobus toe te lichten, dus je weet waar dat mijn standpunt is. Inderdaad, broeders en zusters, naar mijn aanvoelen, is het zo dat wij in onze dagen redelijk een overschot hebben aan kerken en christenen die niet meer oog hebben voor werken die getuigen van wie God is en van wat hij doet. We leven in die tijden volgens mij. We zitten nu met heel veel denominaties, met heel veel kerken, heel veel afscheidingen en minder wordt er nog op gewezen hoe je moet wandelen voor God. De nadruk ligt in onze dagen sterk en heel erg veel op Halleluja, prijs de Heer, ik ben behouden. Maar die levenswandel die erbij hoort, hinkt achteraan. Vandaar dat ik Jacobus ga benadrukken, dat is niet verkeerd. Wat zijn goede werken eigenlijk? Wel, dat zijn daden die spreken van Gods goedheid in ons. Het staat zo geschreven in Efeziërs 2, vers 10. Want zijn maaksel zijn wij, in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Ik kan van Jacobus menen wat je wilt, maar schuw om de dingen te zeggen zoals ze zijn, is hij alleszins niet. In hetgeen dat we met elkaar deze morgen gelezen hebben, in vers 14, stelt hij meteen een prangende vraag. Wat baat het, mijn broeders, of iemand al beweert geloof te hebben als hij geen werken heeft? Kan dat geloof hem behouden? Eigenlijk, zegt hij, bestaat er zoiets als een geloof die niet tot goede werken zou leiden. Wel dan, als er zo'n geloof zou bestaan die geen enkel goed werk voorbrengt, dan mag men gerust van die persoon ernstige twijfels hebben of die persoon oprecht gelooft of niet. Als er iemand beweert gelovig te zijn en geen enkel vrucht voortbrengt, van die persoon mag je serieus de vraag gaan stellen, ja, gelooft hij dan oprecht? Want geloof, zonder die werken voor te brengen, wat heb je dan? Nogmaals, Jacobus is er van overtuigd dat waarlijk geloof altijd zichtbaar zal zijn in werken die dat geloof bevestigen. Je noemt jezelf toch ook geen vredestichter zonder ooit vrede gesticht te hebben. Dat klinkt ook niet logisch, hè? Je bent een vredestichter als je effectief iets gedaan hebt. Een situatie, een conflict, een burenruzie. Noem maar op, tussen partners. Je bemiddeld hebt. Daarvoor kun je niet zeggen, ik ben een vredestichter. En als je in je kamer zit, je bij wat lezen. Een echte veel vrede heb je dan niet echt gesticht. Volgens Jacobus is oprecht geloof niet de basis van onze redding, eerder is het een middel, het instrument waardoor we behouden worden. En het is Paulus die dit uitstekend verwoordt in Efeziërs 2, vers 8. Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf. Het is een gave God. Nog een keer, beide staan op dezelfde golflengte. Jacobus weet ook dat de basis eerst, de genade, alles van God gekomen is. Niet omgekeerd. Hij pleit hier niet dat wij door werken tot God zijn. Absoluut niet. Het is God die tot ons gekomen is. Het is genade. En ook de genade is dat wij geloof gekregen hebben. Ook dat is genade. Dat is ons gegeven van God. Om in hem te geloven. En dan zal dat geloof ook gezien worden. Want je dat je doet en niet doet. In de volgende vers 15 tot vers 17 gaat Jacobus een stapje verder om aan te tonen hoe geloof zonder werken er in de praktijk uitziet, om duidelijk te maken hoe ver dit verschilt met ware christelijk geloof. In vers 15 zegt hij, stel dat een broeder of zuster gebrek heeft aan kleding en aan dagelijks voedsel en iemand uwer zegt tot hen, gaat heen in vrede, houd u warm en eet goed, zonder hen echter van het nodige voor het lichaam te voorzien. Wat baat dit eigenlijk? Zo is het ook met het geloof, indien het niet met werken gepaard gaat, is het op zichzelf genomen dood. Kan bijna niet cynischer zijn. Kan je de ellendige nog ellendiger maken dan dit? Het zou nog draaglijk zijn voor de armen en hongerigen als je zou zeggen, ach beste broeder, weet je wat? We zijn allemaal in deze wereld gekomen en gaan straks allemaal naar het graf. De een met een volle buik en de ander met een lege maag. Dat zou nog draaglijk zijn. Maar eigenlijk zeg je dit. Eet goed, drink goed en verwarm u. Tegen iemand die arm is en ik zei, je kunt bijna niet cynischer zijn. Dat is praktisch hetzelfde als zeggen tegen een kreupel in een sms. Mijn benen zijn vandaag te moe om naar jou te komen, kom hier maar naar mij. Tegen een kreupel. Dat is dezelfde cynische houding. De ene zijn zwakte, hè? Bespotten, belachelijk trekken en er eigenlijk op neerzien. Dat komt een beetje op hetzelfde neer. Met een handicap gaan we al minder de spot drijven. Dat is een gevoeligere snaar. Maar met een arme, eet goed, drink goed, kleed je goed. Je kunt bijna niet cynischer worden. Dat is een kaakslag. Dat is een belediging. En niets te maken met ware christen geloof. Geloof zonder werken, dat is wat het is. Een regelrechte gruwel. Ja, vandaag de dag gebeuren er ongehoorde dingen onder de christenen. Tegelijk biedt men voor de verdrukte kerk, daar waar men ook het lobbywerk van Joodse Zionisten stemt. Dat is dezelfde cynische houding. Je biedt voor de verdrukte kerk, maar je steunt wel die wapens van Israël. Die lobbywerken die rondgaan. Christen in Palestina die vangen jouw gebeden niet op, die kogels vangen ze op. Die jij gefinancierd hebt. Of dichter bij huis. Het is al jaren geleden dat je die ene broeder met wie je ruzie had nog gesproken hebt. Maar af en toe bied je wel voor hem. Zou moeten beschaamd zijn. Of nog, je vrouw komt handen tekort thuis om al het werk gedaan te krijgen, maar jij steunt haar mentaal langs de zijlijn om niet op te geven, maar te volharden. Is zij soms je persoonlijke huismeid of je knecht die je ingehuurd hebt? Of ook nog, je worstelt met exact dezelfde zonde als je broeder en daarom vermijd je hem nu als de pest. Ah ja, ijzer scherpt ijzer, dus ik moet niet bij hem zijn. Ga wacht. Ik wil niet naar beneden gesleurd worden. Wat heeft dit met waarlijke christendom te maken? Wat heeft dit met geloof te maken? Ware christelijk geloof zal misschien voor een tijd die broeder of zuster met wie je ruzie had mijden, maar toch ook die kans nooit laten voorbijgaan om vrede te zoeken als die kans zich voordoet. Wie weet verlangt die broeder nu ook naar vrede met jou. Als je die kans krijgt, ware christelijk geloof zal hem niet laten liggen. Toch grijpen, toch terugpogen weer die vrede te stichten. Als je die kans krijgt. Oprecht geloof ziet het als een geschenk van God om een vrouw aan uw zijde te hebben en verheugt zich daarin dat zij mag genieten in alles waarin jij ook van geniet. En in al haar lijden zal het jou geen last zijn om haar bij te staan en met haar te lijden. Dat zal geen juk zijn, dat zal jou eigenlijk spontaan afgaan om haar mee te lijden. Oprechte broederliefde erkent dat wij allen zwak zijn. Allen een schouderklop nodig hebben in onze strijd tegen de zonde. Als je zelf zondigt, weet dan dat ook armen alsnog in hun armoede met elkaar het weinige nog zullen delen. Leer dan dit van de arme mensen. Die hebben vaak niks, ze weten dat ze gebrekkig zijn, maar dat klein pietje luid dat zij hebben, gaan ze nog delen met elkaar. Leer dan dat het geen schaamte is dat twee zwakken elkaar opzoeken. Dat die elkaar nog kunnen troosten. Als jij worstelt met dezelfde zonde, ziet dan niet neer op je broeder die zwak is, die elkaar nog tot troost zijn, ook al hebben alle twee bitter weinig. In vers 18 en 20 dan, dat schetst Jacobus eerder een retorische vraag die symbool staat voor het koppig volharden van sommigen in hun eigen boosheid. Maar, zal iemand zeggen, gij hebt geloof en ik heb werken. Toon mij dan uw geloof zonder werken en ik zal u mijn geloof tonen uit mijn werken. Gij gelooft dat God één is, daaraan doet gij wel, maar dat geloven de boze geesten ook, en zij sidderen. Wilt gij weten, gij dwaze mens, dat God geloof zonder de werken niets uitwerkt? Het is zo, broeders en zusters. Sommigen volharden en zien niet in dat geloof en werken niet van elkaar gescheiden kunnen worden. Ze volharden daarin. Ik kan het wel scheiden. Weet je waarom? Geloof, dat onderscheidt mij van de ongelovigen. Voilà, scheiding. Wat hebben werken daarin mee te maken? God heeft zelf zo gewild. Dat is een ongelovige, dat is een gelovige. Geloof onderscheidt. Geen werken. Of de omgekeerde redenering durven ze ook wel eens te maken. En zeggen, als werken er wel toe doen, ongelovigen doen toch ook dezelfde werken als wij? Waarom worden zij dan niet behouden? Dus proberen het weer los van elkaar te scheiden. Die ongelovigen doen vaak nog betere dingen dan ons. Dus, als werken er wel toe doen, waarom redt God ze dan niet? Volhouden aan, ik zijn meer voor de werken, ik zijn meer voor het geloof, kom je tot zulke dwaze conclusies. Echte dwaasheid. Het antwoord van Jacobus hierop is, zonder werken heb je een onzichtbaar geloof. En een onzichtbaar geloof is even goed als geen geloof. En wat de werkende heidenen betreft, naast ons te beschamen om het niet meer en beter te doen dan hen, halen hun werken verder niets uit. Vaak gebruikt de Heer dat net om ons te beschamen. Maar hun werken, die goed zijn, zogenaamd, die gaan hun niet bij God brengen, want je kunt God niet omkopen. Groot geheim. Je kan God niet omkopen, hij is al door. Hem die de harten en de nieren toetst, maak je niet wijs. Je gaat niet je plaatje in de hemel kopen. Niemand is rechtvaardig voor God. Hoeveel werken hij of zij ook doet. Alleen op grond van Gods genade, die Jezus geopenbaard, word je voor God aangenomen. Tot slot nog dit dan, broeders en zusters. Ik heb je niet zo lang geleden in een preek betuigd over de voorsmaak die ik ooit eens ervaren had vlak na mijn bekering. Ik stond hier toen nogal uit te roepen over hoe appels en cake er anders maakten dan ooit tevoren. Misschien herinneren jullie dit nog wel. Maar ik bedacht achteraf, oeps, ik heb misschien wel het belangrijkste vergeten te zeggen. Namelijk wat er aan vooraf ging. Ik heb het maar gedeeltelijk verteld, geloof ik. In ieder geval, ik was dus aan het vasten. En eigenlijk was ik in besef van zonde, gelijk het bij Joken ook gegaan is. De zondebesef kwam bij mij heel sterk, maar er was niemand in mijn buurt om mij de juiste weg te wijzen. Dus vond ik er iets beter op dan enkele avonden voor kerst buiten in de vrieskou te gaan vasten in de bossen van de Haan. Ik had mijn bijbeltje mee, die ik zeer gedreven las, als was het dat mijn leven ervan afhing. En dit was enkele dagen, dus voor kerst. Dat is geen dat ik toen vergeten te zeggen, dat komt nu. Namelijk, wat mij terugbracht naar huis te gaan. Dat is volgens mij mijn bekeringsfeest geweest. Het was niet de honger alleen die mij terug naar huis bracht. Maar deze vers, Matthäus 9, vers 13. Gaat heen en leert wat het betekent, barmhartigheid wil ik en geen offerande. Want ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars. Dit was volgens mij mijn bekeringsfeest, want mijn hele hart verstond, barmhartigheid wil ik. Barmhartigheid wil ik. En ik ben niet gekomen voor heilige boontjes, ik ben gekomen voor zondaars, ik ben gekomen voor jou. En ik ben barmhartig, en mij gehoorzaam je door ook barmhartig te zijn. Ik verstond de dwaasheid van mijn vaste. Ik verstond nog meer hoe de veel verdriet dat ik mijn ouders aandeed, die dan niet begrepen wat er gaande was. Ik ging terug naar huis. Barmhartigheid wil ik. Toon je ouders barmhartigheid, geen verdriet. Dat is geen dat mij, hoe Jezus mij eigenlijk, bekend geworden is als de barmhartige. Als mijn redder en heiland, in wie ik vergeving en redding heb gevonden. Hij verwacht van ons hetzelfde te doen zoals hem. En daarin wordt hij geëerd. als wij ook zo doen met elkaar. In die bewuste passage, Matthäus 9, vers 13, zit de Heere Jezus aan tafel met onreine mensen. En dat leidt iets heel speciaals in. Dat houdt in dat ware christenen, in tegenstelling tot schijnheilige fariseers, de onaangenaamheden niet uit de weg zullen gaan. Vandaag de dag zou het zoiets betekenen als een dakloze, en je vindt er trouwens genoeg aan eindstation Oostende, moet maar een keer s'avonds daar gaan lopen naar het station. Het zou betekenen dat om een dakloze mee te vragen naar je huis om maaltijd te houden. Of waarom niet een gemeente maaltijd te houden voor daklozen. Waren het niet dat onze oer-Vlaamse voorzichtigheid en mentaliteit dit tegenhield. De redenering gaat dan als volgt. We mogen niet extreem doen, nee. Is dat geen angst om scheef bekeken te worden? Of nog, we mogen niks forceren, het mag niet fake zijn, het mag niet gedwongen zijn. Maar is niets doen dan het alternatief? En ook nog, heel herkenbaar komt de opwerping, is dit wel veilig zomaar de eerste de beste binnen te halen in je huis? Is dat verstandig? Er is toch niemand dat zegt dat je je verstand moet buitenwerpen om goede werken te doen? Klein voorbeeldje. Toen nog als nachtportier voor een hotel, na een lange shift, had ik 's ochtends een vriendelijke ontmoeting met een dakloze man, daar uit de omgeving van station Oostende. Die man had geslapen in het tramhokje, en ik had nog warme koffie in mijn thermos, en we deelden een tas. Die man vond die toen best fijn. Maar enkele dagen nadien kwam ik hem nog eens tegen, maar ditmaal was hij opgemaakt. Hij droeg een gestreept pak en deed zijn uiterste best om normaal voor te komen. Hij las zelfs. Of hij deed alsof hij las in het gratis krantje De Metro. Toen ik maar naar hem bleef kijken om te zien of hij nog een tas zou aannemen zoals de vorige keer, dan vond hij dit helemaal niet fijn. Ik vormde een bedreiging voor zijn camouflage. Hij wou opgaan in de menigte en niet als een dakloze overkomen, maar ik bleef maar kijken naar hem dan. En ik vond dat zodanig vervelend dat hij opstond en van mij wegging. En ik had toen een les geleerd. Er is een moment dat je een dakloze met koffie kan benaderen en er is een moment dat je beter gerust slaapt. Je kunt dat met verstand doorgronden. Dat kan je verstaan. Er zijn momenten dat je dat inderdaad niet moet forceren. Maar er zijn andere momenten dat je zoiets wel kan proberen. Niemand beweert dus dat je verstand erbij moet buitenwerpen wanneer je goed wilt doen. Natuurlijk moeten we verstandig handelen, dat is in alles zo. Maar verstandig zijn betekent niet laf zijn of slechts op veilige grond blijven heel de tijd. Als je goed wenst te doen, dan is dat impliciet aan de persoon aan wie je goed wilt doen, dat hij of zij het recht behoudt de goede dienst ook te weigeren. Dat is haar recht. Maar het is veel beter een nee te krijgen op je goed voorstel dan het nooit eens gevraagd te hebben. Dat is veel slechter als je het nooit eens gevraagd hebt. Het is beter dat je een nee krijgt, dat je het geprobeerd, dan dat je het nooit eens gevraagd hebt. In 1 Timotheus 5, vers 24 en 25 staat het volgende. Van sommige mensen zijn de zonden zo duidelijk dat zij voor hen uitgaan naar het gericht. Bij anderen komen zij achteraan. Zo zijn ook de goede werken aanstonds duidelijk en die waarmee het anders gesteld is, kunnen niet verborgen blijven. Goede werken, net als zonden, kunnen dus niet verborgen blijven. Goede werken moeten zichtbaar worden in ons leven. Niet alleen op individueel vlak, maar ook gezamenlijk als gemeente. Over onderlinge liefde kan ik wel degelijk getuigen dat wij hier in deze plaats, in de plaatselijke gemeente De Niepoort, de banden dichter en dichter naar elkaar toe aan het smeden zijn. Laten we ook streven naar gezamenlijk goede werken te hebben, die ons voorgaan. Ik vind dat dat een streven is, dat we nog meer onze schouders mogen onderzetten en geen gelegenheden onbenut laten. Vergeet niet dat de Heere niet alleen ons individueel optreden gadeslaat, maar ook ons gezamenlijk optreden. Wat dacht je anders van de brieven aan de 7 gemeenten in Openbaring? Let goed op. Van 5 van de 7 gemeenten zegt de Heere Jezus, ik ken uw werken. Zijn er 7? Zijn er maar 2 bij wie het je het niet zegt? Maar van 5 van de 7 zegt hij, ik ken uw werken. Dus wij als plaatselijke gemeente worden gade geslaan wat wij doen en niet doen. Dat is heel belangrijk in Gods oog. Voor wie volhardt, zegt de Heer, en die overwint, daarvan getuigt de Heer en ziet de belofte die hij deed aan de gemeente van Philadelphia. Dat vond ik wel een hele mooie. In Openbaringen, hoofdstuk 3 geloof ik, dat heb ik nu niet opgeschreven. Lees het thuis in snacht, de gemeente van Philadelphia. De Heer zegt, wie overwint, hem zal ik maken tot een zaal in de tempel mijns Gods, en hij zal niet meer daaruit gaan. En ik zal op hem schrijven de naam mijns Gods en de naam van de stad mijns Gods, het nieuwe Jeruzalem, dat uit de hemel neerdaalt van mijn God en mijn nieuwe naam. Wie oor heeft, die horen wat de Geest tot de gemeenten zegt. Amen.